Ja, goedemiddag. Ik word verrast door het lichtbakje boven de techniek. U weet misschien hoe dat werkt. Als je aan de beurt bent als presentator, dan gaat er een lampje aan en een lichtbakje. En dan moet je beginnen. En dat ga ik dus nu ook doen. Door u welkom te heten bij een nieuwe aflevering van Theatermakers. U weet, vanaf de vierde verdieping van de OBA zenden we elke week live uit. En Theatermakers is het enige programma op de Nederlandse radio dat volledig is gewijd aan de podiumkunsten. En het programma is een samenwerking tussen Amsterdam FM, Theatermaker en Theaterkrant.nl. Wie hebben we vandaag te gast? Straks komt Berthe Spoelstra vertellen over het Frascati-programma Staat van de Waanzin. En ze brengt Marien Jongewaard mee, die in dat programma de voorstelling Zwart Zwart speelt, geïnspireerd op het werk van de omstreden psychiater Jan Bastiaans. Ook te gast regisseur Lilianne Brakema, van wie deze week een nieuwe voorstelling in première gaat, Face to Face. Na theaternieuws, dat krijgt u altijd eerst, praat ik met René van der Pluim over de marathonvoorstelling 2066. Si vous pouviez lécher mon cœur. En dan daarna hebben we als eerste gasten Anne Gering en Vera Ketelaars, die tot en met zondag een speciale editie spelen van hun programma Sexiety in Theater Bellevue. Maar zoals gezegd, we beginnen met het theaternieuws.
Je luistert naar Theatermakers. Theaternieuws.
Het Nederlands Theaterfestival maakt selectie 2017 bekend. De jury van het Nederlands Theaterfestival, onder leiding van Ferry Mingelen, heeft haar selectie over het seizoen 2016-2017 bekendgemaakt. De jury selecteerde 5 grote zaalvoorstellingen, waaronder Richard Drey van het Toneelhuis en Olympique Dramatiek. De Warme Winkel speelt De Warme Winkel van De Warme Winkel. En De Dingen die voorbij gaan van Toneelgroep Amsterdam en het Toneelhuis. En verder werden er 6 kleine zaalvoorstellingen geselecteerd, waaronder Dad van Nazardin Jar, later deze maand in de Schouwburg. 5 Easy Pieces van Milo Rau, die net is benoemd tot opvolger van Johan Simons bij NT Gent. En Ivanov van Nina Spijkers, een toneelschuurproductie. Een eervolle vermelding gaf de jury aan het theaterconcert Mens van Wende Snijders. En de wijkjury, een initiatief van Adelheid Rozen, koos voor Coco Chanel van Ulrike Kwade Compagnie. Goed, de voorstellingen zijn te zien tijdens het Nederlands Theaterfestival van 7 tot en met 17 september in Amsterdam. Margreet Wieringa, nieuwe directeur de Lamar Theater. Margreet Wieringa is benoemd tot de nieuwe directeur van het de Lamar Theater. Zij volgt begin september Edwin van Balken op, die in januari zijn vertrek aankondigde. Momenteel is Wieringa directeur van Zwolse Theaters, een combinatie van Schouwburg Odeon en Theater de Spiegel. Voor haar vertrek naar Zwolle in 2014 was Wieringa als uitvoerend producent al betrokken bij de Lamar-producties als Een Ideale Vrouw, De Tijd Voorbij en Vaslav. Daarvoor was ze 12 jaar producent bij Stage Entertainment Nederland. 2 producties van Toneelgroep Amsterdam op Festival d'Avignon. Toneelgroep Amsterdam staat komende zomer voor het eerst met 2 voorstellingen op het Festival d'Avignon in Frankrijk. Het gaat om Ibsenhuis, geregisseerd door Simon Stone, en De Meiden, een regie van Katie Mitchell. Beide voorstellingen zijn 5 dagen lang te zien op dit prestigieuze theater- en dansfestival. Het Festival d'Avignon trekt jaarlijks 170.000 bezoekers. Het behoort tot de belangrijkste theaterfestivals ter wereld en programmeert jaarlijks ongeveer 60 voorstellingen. Dit jaar vindt het festival plaats van 6 tot en met 26 juli. Ibsenhuis is van 15 tot en met 20 juli te zien. De Meiden speelt van 16 tot en met 21 juli. En tot zover het belangrijke theaternieuws van deze week. Goed, onze eerste onderwerp. Daarvoor heb ik René van der Pluim uitgenodigd. Die is op reis, want als programmeur van de Schouwburg hier in de stad gaat hij vaak naar voorstellingen in andere landen kijken om te zien of die voorstellingen eventueel geprogrammeerd kunnen worden in de Schouwburg hier. Ik begrijp dat hij in Lissabon is. René, goedemiddag.
Goedemiddag, Constant.
Ja.
Hallo.
Heb je al iets moois gezien daar?
Nou, het was een privéreis, dus ik heb vooral heel veel moois van de stad Lissabon gezien.
Dat is ook niet
maar
niks.
Geen voorstellingen.
Nee, goed. Je hebt binnenkort op 17 en 18 mei en op 20 en 21 mei een hele grote productie in jullie huis staan in de Schouwburg. En die productie heet 2026 met als ondertitel Si vous pouviez lécher mon cœur. Van de inmiddels naammakende Franse regisseur Julien Gosselin. En het is een marathon die, als die achter elkaar wordt gespeeld, wat op 2 data gebeurt, bijna 12 uur duurt. En de eerste 2 dagen op 17 en 18 mei steeds 1 deel. Hè? Dus 17 eeuw, 18 mei, 2e deel. Maar ik ben benieuwd, René, jullie hebben dat gekozen en jullie vinden dat dus waarschijnlijk een zeer interessante productie. Waarom is dit een hele bijzondere productie?
Nou, we hebben hem eigenlijk al in de blind gekozen voordat hij geproduceerd werd. Vorig jaar was de première overigens een Avignon, waar je net over vertelde. Hij ging weer op première op het festival daar. We zijn van deze productie nu de co-producent. Dus dat betekent dat we eigenlijk mee ingestapt zijn in het realiseren dat deze productie überhaupt gecreëerd kon worden. En dat hebben we gedaan omdat ik eigenlijk nadat de vorige voorstelling van een Julien die we al in de Schouwburg hadden, zo'n 2 jaar geleden, Wellebecq's Les Particules Élémentaires, ik eigenlijk in Gosselin wel een maker zie die, ondanks dat hij relatief nog vrij jong is, hij is nu rond de 30, echt een nieuwe grote maker is voor de grote zaal. Mm. En in no time, in 5 jaar eigenlijk, nu echt groot gemonteerd theater maakt, met veel mensen op de scène.
Ja.
En ook in vorm en in de taal die hij hanteert als regisseur.
Ja.
Echt een belangrijke Europese maker is. En ik verwacht dat hij dat ook nog blijft de komende jaren.
Dus en dat is ook een van de
zijn we dan graag bij.
Ja, ik wou zeggen, dat is een van de functies die jullie ook uitoefenen met de Schouwburg in deze stad. Ja. Om ook belangrijke Europese theatermakers hier naartoe te halen. Hè? René, het is een heel groot verhaal natuurlijk, anders is er niet zo'n lange voorstelling. Ik geloof dat het gebaseerd is op een roman van Roberto Bolaños, een Zuid-Amerikaanse schrijver die in 2004 is overleden. En die zou oorspronkelijk 5 boeken hebben gepubliceerd, maar na zijn overlijden zijn die 5 boeken samengevoegd en als 1 groot verhaal uitgebracht in 2009 in Nederlandse vertaling.
Ja, ik meen dat het al iets eerder, in 2005 of 2006 dacht ik, in het Nederlands was. Toen werd het ook door Vrij Nederland meteen al bestempeld als de eerste grote belangwekkende roman van de 21ste eeuw. Het was inderdaad de bedoeling dat die 5 boeken die het zijn, elk zo'n 200, 250 pagina's, als 5 boeken gepubliceerd zouden worden. Maar de erven hebben besloten om dat dus in 1 boek, of in 1 bundel eigenlijk, uit te brengen. Mm-hmm. En daar is voor beide iets te zeggen van, het zijn eigenlijk 5 losse verhalen, maar 1 stad in Mexico, die komt in elk van de 5 verhalen wel voor. Mm-hmm. Soms heel pregnant en soms echt maar in een klein zijlijntje in het verhaal. Dus het is niet een voorstelling en dus ook niet de roman zelf die als een opeenvolging gelezen hoeft te worden. Je kan eigenlijk ook naar 1 deel gaan.
Mm-hmm.
Maar de marathon bestaat dus uit het tonen van de hele cyclus.
Ja. Loopt er een rode draad door dat verhaal, René?
Ja, nou ja, je noemde het 2626, maar het boek en de voorstelling heet 2666.
Ja.
En die titel, daar is door de auteurs eigenlijk zelf nooit iets over gezegd, maar de speculatie is wel dat de 666 in de titel een verwijzing zijn naar de apocalyps.
Ja.
En de 2 ervoor eigenlijk gaat over alle apocalypsen in de 20ste eeuw.
Mm-hmm.
Dus het is eigenlijk de rode draad is op heel groot niveau oorlogen, maar ook op heel klein niveau al het slechte in de mens.
Mm.
In verschillende verhalen en in verschillende situaties, op verschillende continenten speelt het zich af.
Ja.
Met ook een enorme hoeveelheid aan personages die daar op een of andere manier een rol in spelen. Maar naar het einde toe komen een aantal van die lijnen, niet allemaal, toch samen.
Mm-hmm.
En zeker in deel 5 heb je ook het gevoel dat je toch naar een heel verrassende ontknoping van een aantal van die lijnen komt.
Ja.
Dus dat is het bijzondere er ook wel van.
Ja. Nou, het belooft een groot spektakel te zijn, geloof ik. Want er zijn heel veel mensen op het toneel.
Ja, het is een cast van, 13, 14 spelers.
Mm-hmm.
Ze musiceren voor een deel ook. Het is een groot gemonteerde decors die ook, ik geloof vanaf morgen of overmorgen al komen ze de Schouwburg in om op te bouwen en voor te bereiden. En hebben dan pas midden volgende week de eerste voorstelling. Ook de sfeer van de voorstelling, het is natuurlijk dus wel enerzijds teksttheater, want die roman, die 1100 pagina's, die worden wel vrij trouw gevolgd in het spelen.
Mm-hmm.
Soms ook wel heel versneld, waardoor het ook heel snel gaat. Maar ook in de aanpak met live muziek, met projecties, met film, Is het echt ook een ervaring om waar je echt voor naar de Schouwburg kan komen.
Ja, ja.
En 11 uur, er zitten een aantal pauzes in. Zo na ongeveer anderhalf uur steeds is er een pauze van een half uur of zelfs iets langer als het een dinertijd is.
Mm-hmm.
Maar je blijft echt al die uren op je puntje van je stoel zitten. Mm. En het is een enorme ervaring. Het was een van de hoogtepunten samen met Les Damnés in de regie van Ivo voor de Comédie Française vorig jaar van Avignon.
Mm-hmm.
En het toert nu sindsdien langs een aantal podia in Europa.
Nou René, fijn dat jullie dat naar Amsterdam halen.
Ja.
Belooft een bijzondere ervaring te worden van een belangwekkende jonge Europese regisseur. En zeer bedankt dat je aan de telefoon wilde komen. En,
graag gedaan.
Tot ziens.
Ja. En tot ziens, ja.
Goed, dus 17 mei deel 1, 18 mei deel 2 en dan op 20 en 21 mei de twee delen achter elkaar hier in de Schouwburg. We gaan door met mensen die hier live aan tafel zijn. Anne Gering en Vera Ketelaars over hun voorstelling Sexciety. Die voorstelling die loopt al een tijdje, maar ze vonden het blijkbaar toch de moeite waard om nog iets bijzonders rondom deze voorstelling te organiseren. En om daar iets over te vertellen heb ik de twee dames uitgenodigd. Hartelijk welkom. Wie van jullie wil als eerste het woord nemen om te vertellen wat er nu bedacht is om Sexciety weer in een nieuw licht of in een bijzondere context te plaatsen?
Ik wil er maar iets over zeggen. We wilden heel graag, de voorstelling bestaat uit zowel theater als mini-colleges.
Ja.
En dat gegeven van de mini-college, daar wilden we nog iets mee.
Ja.
Dus we gaan nu, na de voorstelling, kun je je opgeven direct voor een mini-workshop of een college, om nog dieper op één speciaal thema in te gaan.
Dat voegen jullie nu voor deze drie dagen, vier dagen in Amsterdam toe.
Onder andere,
de voorstelling blijft de voorstelling.
De voorstelling is gewoon de voorstelling.
Ja. Ja.
En op zaterdag en zondag is er dan zo'n naprogramma.
Ja.
Of op vrijdag en zaterdag en op zondag een afrodietische proeverij.
Een afrodietische, daar ga ik zo even over het naprogramma door. Want nog niet iedereen heeft die voorstelling gezien. Dus misschien kan nog even worden verteld hoe die voorstelling is ontstaan. Door wiens initiatief, hoe die in elkaar is gezet. En hoe die zich heeft ontwikkeld.
Vera en ik wilden heel graag een voorstelling maken rondom seksualiteit.
Ja.
En toen wij daarover spraken met Vera Dolfi, toen zeiden ze, je moet gaan spreken met Gian van Grunsven, die journalist en programmamaker is.
Ik ga toch even onderbreken, want ik denk, zometeen ben ik het vergeten en ik laat het passeren. Waarom wilden jullie een voorstelling over seksualiteit maken? Ik ben iets ouder dan jullie en meen de seksuele revolutie te hebben meegemaakt.
Ik dacht dat ik hier gewoon heel soepel overheen ging.
Dus ik dacht, dat is toch al een gelopen race. Hoe zit dat?
Nou, waar we over spraken, toen wij in de aanvang van de voorstelling spraken we er eigenlijk over van dat er heel weinig rondom over seksualiteit gesproken wordt bij ons. Dus we krijgen een soort...
Ons? Wie zijn ons?
Onze generatie.
Jouw
dus we krijgen
generatie.
Een soort seksuele opvoeding. Die gaat van dat je bij het vak verzorging leer je welke SOA's je kunt krijgen. Je krijgt... Bijna iedereen heeft zo'n boekje Seks en Zo van zijn ouders gekregen.
Ja.
En dat is eigenlijk... Dan word je geacht gewoon een...
Hey, maar die babyboomouders die lichten hun jeugd dus ook niet voor.
Nou, nauwelijks.
Wat een teleurstelling om dat te horen.
Nee, dus er is weinig. En, nee, in ieder geval, ik kreeg zo'n boekje. En, maar vervolgens wordt er vrij weinig over seksualiteit gesproken en uitgewisseld. Dus ik dacht, het zou geweldig zijn als je een voorstelling maakt rondom seksualiteit en dat het publiek uitnodigt om na afloop is met je partner of met vrienden of met familie of wie dan ook in gesprek te gaan over seksualiteit.
Ja.
En aan de andere kant wilden we ook kijken van hoe wordt er nou in Nederland gedacht rondom seksualiteit? Dus wat is de norm en hoe komt het, wat verschijnt er eigenlijk op zo'n billboard en wat is het dominante seksuele beeld? Dus daar waren wij over in gesprek.
Met
elkaar, Vera en ik.
Met elkaar.
En toen is eigenlijk Gian... Ze
Jij bent ook niet voorgelicht, begrijp ik.
Ik ben absoluut niet voorgelicht.
Nee.
Maar jij bent een natural.
Dat weet je inmiddels. En toen hebben jullie Gian van Grunsven gevraagd.
Ja, en die heeft eigenlijk weer een nieuwe tak erbij gebracht. Namelijk omdat zij doet al jaren onderzoek.
Naar seksualiteit.
Ja. En met allerlei experts. Zij heeft een eigen programma, Voorlichting voor Gevorderden. Dus seksuele voorlichting voor gevorderden.
Voor gevorderden, ja.
Vanuit eigenlijk het verlangen van hoe kun je nou blijven seksueel ontwikkelen.
Ja.
En zo eigenlijk die drie takken van het normatieve en überhaupt een open gesprek. en het verlangen om je te ontwikkelen. Zo zijn wij samengekomen en met elkaar een onderzoek ingedoken.
Ja, en uit dat onderzoek hebben jullie een voorstelling geconstrueerd. Hè?
Ja.
Waarin jullie met z'n tweeën, want jullie vormen samen een theatergroep.
Klopt.
De theaterspelers zijn. En Gian is de researcher die waarschijnlijk van achter de laptop en met projectiebeelden explicaties geeft.
Nou, ze heeft alleen een stift en een schoolbord.
Oh ja.
Dus als een,
komt op dezelfde manier.
We doen het een beetje ouderwetser.
Ja, ja.
Maar zij geeft een aantal colleges en daardoorheen, door de voorstelling heen, zijn een aantal scènes die wij spelen. Maar met z'n drieën is er ook een transparante laag dat we gewoon als Vera, Anne en Gian daar staan. Mm-hmm. En het publiek vertellen over het onderzoek wat we hebben gedaan. En ja. Gian heeft ons geïntroduceerd in haar wereld. Dus we zijn een workshop. Vera heeft een workshop tantra gedaan. Ik ben bij een dominatrix op visite geweest.
Een?
Dominatrix.
Ja, dat is
iemand die aan BDSM doet.
Ja, iemand die domineert.
Die domineert. En,
ja. Ja, ik dacht even aan Verginkorix en zo, maar dit is...
Verginkorix?
Ja, Verginkorix en die namen uit stripboeken. Ik dacht dat het een figuur uit een stripboek was.
ging ze bij op bezoek. Ja. Dat is heel interessant.
En om eens gewoon van haar, van haar ging ik allerlei dingen horen. En we hebben met z'n drieën zijn we ook onze erotische energie gaan onderzoeken bij een vrouw die vanuit een soort Oosterse achtergrond. Met een groep vrouwen ga je dan buikdansen en ga je. Nou, dat soort dingen hebben we allemaal gedaan ter voorbereiding op Sexiety.
Ja.
En een aantal van die mensen die wij geïnterviewd hebben en gesproken hebben en workshops bij hebben gevolgd, die komen terug in het randprogramma ook. En die geven een workshop of mini-college.
Ja, ja. Wat hebben jullie nou gedurende die 4 jaar nog ontdekt na de research die jullie met z'n drieën aanvankelijk hebben gedaan? Zijn er markante ervaringsfeiten bovengekomen? Kenmerkende ontwikkelingen in de seksualiteitbeleving in dit land? Kijk naar Vera.
Ik kijk naar Vera.
Ja, bedankt.
Kijk naar Anne.
Ja. Oh, ik heb niet een...
Want het zal niet gewoon een algemeen lesje zijn wat jullie oplepelen, toch? Dus het is toch niet alleen voorlichting?
Nee, een heleboel hoeken vliegen we aan.
Ja.
Wat wel interessant is, wat we geleerd hebben vanuit het Oosten, om maar even zo te zeggen, is dat het doelgericht denken, waarin we heel erg op de focus in onze seksualiteit heel erg op het orgasme.
Mm-hmm.
En,
het algemeen?
Dat het dominante beeld is eigenlijk. Dat het doel is, toch?
Ja.
Wat heel interessant was dus vanuit het Taoïsme. Het heel erg gaat om dat je moet proberen dat orgasme daarvoor eigenlijk te stoppen. Zodat je je energie behoudt.
Mm-hmm. En wat doe je dan met die energie?
Die behoud je. Dus je hebt ineens veel meer levensenergie.
Mm.
Dan als je energie verliest. Want na een orgasme heb je een soort dal.
Mm-hmm.
Dat is echt wel een soort... Het is een oefening ook.
Ja.
Van jaren, denk ik.
Mm. Om dat te kunnen. Om voor het orgasme te stoppen.
Ja, en dan dus dat eigenlijk te verlengen. Ja, die energie te verlengen.
Ja, 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 ja.
Klinkt dat vaag?
Dat klinkt niet zo vaag, maar ik probeer me het praktisch voor te stellen. En dat lukt niet 1, 2, 3. Dus ik zou toch leer moeten komen. Waarschijnlijk in het randprogramma waarin jullie instructies geven.
Ja, er komt ook iemand die mannen leert hoe je multi-orgastisch kunt worden.
Hoe?
Multi-orgastisch.
Wat is multi-orgastisch?
Dus dan zou je meerdere orgasmes kunnen krijgen. Een vrouw kan meerdere orgasmes krijgen.
Ja, ja.
Maar dit is een man die komt ook uit het Taoïsme, is zijn achtergrond. En die leert mannen die geeft een aantal oefeningen hoe je dat als man ook kan worden.
Ja.
En dat schijnt zalig te zijn.
Ja, 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 ja. Jullie kunnen weer niet voor mannen spreken en ik niet voor vrouwen. Dus dat moeten we aan den lijve ondervinden.
Zeker.
Dat randprogramma, laten we daar nog even iets over vertellen. Want ik heb dat natuurlijk doorgekregen. Dat bestaat uit verschillende programma's op vrijdag en zaterdag en zondag. Hè? Dus het is trouwens gratis voor bezoekers van de voorstelling.
Klopt. Behalve de proeverij. Die is niet gratis.
Maar die is zondag.
Precies.
Zondagmiddag is de proeverij. Oh, die is niet gratis. Nee. En wat proef je dan? Lustopwekkende gerechten.
Ja. Chef-kok Benjamin Boon, die gaat een menu samenstellen. En daarnaast vertelt hij allemaal over welke smaken hij heeft gekozen. En ik las net iets van, hij gaat waarschijnlijk een ginseng-selderijsoep maken.
En, ginseng, selderij, ja, dat klinkt wel spannend.
En ginseng schijnt dezelfde stofjes te bevatten als chocola. Zijn, ja. En dat schijnt je... Nou ja, in ieder geval iets te doen, lichamelijk te doen. Ja. En selderij heeft ook weer allerlei krachten. Maar hij gaat dan uitleggen in die proeverij waarom hij bepaalde smaken heeft gekozen. En hij laat je blind een aantal dingen proeven. En ja, gaat kijken van wat gebeurt er als je muziek hoort. Dus hij gaat een experiment eigenlijk doen met het publiek om te kijken van... Hey, wat doen die smaken eigenlijk met jouw fysiek?
Ja. Ja, dat is op zondagmiddag.
Dat is op zondagmiddag.
En na de gewone avonden, de avondvoorstellingen, mogen mensen naar de kleedkamer komen. Klopt. En daar krijgen ze, lees ik, workshops en colleges.
Ja.
Waaronder manueel bevredigen, een mini-workshop aftrekken. Waarom niet een complete, maar goed, is misschien
het heeft
tijd
met tijdgebrek te maken.
Ja, zie je, dat dacht ik al.
Want er zijn 20 technieken worden gedoseerd van... Nou, er is volgens mij tijd voor 10.
Ik krijg een herinnering nu ook aan een voorstelling. Een poos geleden, die heette 11 minuten. En die heette 11 minuten omdat het bereiken van een orgasme gemiddeld 11 minuten zou duren.
Ah.
Zit dat niet in jullie voorstelling?
Nee.
Nieuw voor ons.
Oh, nieuw.
Wij zijn ook nog steeds lerend, hè?
Ja, dat hoor ik. Ja. Ja. En krijgen jullie gemengd publiek? Alle leeftijden?
Ja, het allerleukste is ook... We hebben de voorstelling dus al een aantal keer gespeeld. Ja. En het is gewoon fantastisch. We dachten op een gegeven moment... Oeh, misschien werkt het alleen voor... leeftijdsgenoten die een beetje dezelfde achtergrond hebben als wij. Maar bijvoorbeeld toen we speelden op Oerol was het heel gaaf om te merken dat er op het eiland... dan fietsten we over het eiland en dan waren mensen bij een cafeetje. Die riepen dan, we zijn er nog steeds over aan het praten.
Oh.
Die dan al 30 jaar in een relatie zaten. Dus het is vaak een begin van een gesprek tussen geliefden ook.
Maar jullie bieden geen gesprekken na afloop aan? Een soort ronde tafelgesprek?
Nee, er is wel... Iedereen krijgt... Dat is dan een beetje een spoiler, maar je krijgt na afloop krijg je een lustopwekkend drankje altijd. En de bedoeling is wel dat mensen kunnen blijven hangen. En als ze dan nog vragen hebben aan onze seksexpert Gian van Gunsven, dan kunnen ze haar nog wat vragen of gewoon willen vertellen hoe leuk ze het vonden. Dat kan dan.
Ja.
Dus het is open na afloop. Ja, wij blijven in de ruimte. Het publiek kan met ons in gesprek.
Maar als dat lustopwekkende drankje nou heel goed werkt, dan zou ik zo snel mogelijk naar huis
naar de kleedkamer.
Naar jullie naar de kleedkamer komen. En daar weer verder technieken ontwikkelen. Goed. Sexiety dit weekend in de Bellevue, vanaf morgenavond. Vrijdagavond, zaterdagavond en dan zondagmiddag.
Klopt.
Met dat heerlijke afrodisiakische eten. Of hoe je dat precies uit.
En zaterdag is er ook nog een feest in de Smoeshaan. Komt er een DJ, die gaat de hele tijd jaren 60, 70 sexy plaatjes draaien. Dus er is ook nog wat te dansen.
Vroeger heette dat slijpen, geloof ik, op een bepaalde manier dansen. Wij noemden dat in de jaren 60 seksueel schuifelen. Lekker SS'en met elkaar.
Het wordt seksueel schuifelen.
In de Smoeshaan.
En
de Smoeshaan, je weet waar dat vandaan komt.
Vertel.
Nou ja, goed. De Smoeshaan, dat heeft te maken met iets uit de Griekse mythologie. Plautus en zo, met een enorm groot geslacht. Daar komt volgens mij de Smoeshaan uit voort.
Nou.
Moeten we even nazoeken, maar ik heb zo'n herinnering.
Wij gaan weg met kennis.
Ja. Hartelijk dank beiden. Heel veel plezier gewenst bij de komende dagen en de voorstellingen. Anne Gering en Vera Ketelaars. Groet aan Gian van Gunsven.
Doen we.
En fijn. Dansen. Lekkere soulmuziek. Ik kan er nu al naar uitkijken. We gaan door. Want ik heb wel ook hele fijne muziek waar je op kunt dansen. Wat wonderlijk genoeg goed aansluit bij dit gesprek. Stevie Wonder van die CD Talking Book. En dat funky liedje Superstition.
Gone. treated you wrong. I loved another woman. I won't do that no more.
Kijk, nu verras ik mezelf door plaatjes verkeerd in doosjes terug te stoppen. Want u begrijpt, u hoorde al, dit is helemaal niet Stevie Wonder. Maar dit is Rick Vito met I Loved Another Woman. En ook dat slaat natuurlijk mooi terug op het gesprek dat we hiervoor hadden. En dat gesprek sluit misschien ook wel mooi aan op het volgende onderwerp. En straks ook op het laatste onderwerp, face to face. Maar we gaan het nu hebben over staat van waanzin. En dat is een nieuwe editie van Frascati Issues. Ongeveer eens per twee weken blijkt het wel. Maar in elk geval eens per maand heeft Frascati een issue-programma met een spannend onderwerp. En nu is dat onderwerp getiteld Staat van Waanzin. En om ons te vertellen waar dat over gaat, hebben we Bert Spoelstra gevraagd, de programmeur en de samensteller, om te vertellen over de staat van waanzin. En ook aan tafel zit Marien Jongewaard, want die haalt een voorstelling Zwart-Zwart terug, die binnen dit kader weer een nieuwe geest krijgt. En daar ga ik zo meteen hem nog even iets over vragen. Maar eerst even Berthe, hartelijk welkom. Ja. Over dit issue, staat van waanzin. Mm-hmm. Vertel.
Ja, het is iets minder frequent dan jij net zei, waarin wij de issues doen. Maar inderdaad wel vrij frequent. En wat we proberen als theater is goed te kijken naar wat leeft er onder de kunstenaars, de theatermakers, waar wij een vaste relatie mee hebben.
Mm-hmm. Maar dan kunnen we er wel even een paar van noemen om dat te illustreren. Dat doodpaard, Discordia,
precies,
jongere groepen die daar zijn.
Ja, maar ook bijvoorbeeld NT Gent komt ook regelmatig. Langs Marien, die tegenover mij zit, komt met regelmaat langs. Ja. Maar ook theatermakers die uit weer hele andere uithoeken verschijnen, die niet dagelijks bij ons staan. Het gaat er heel erg om, wat speelt er op dit moment in het theaterveld? Waar houden theatermakers zich mee bezig? Ja. En met grote regelmaat verschijnen er thema's, onderwerpen waarvan je zegt, hey, dat is grappig, ik zag vorige week ook al. Of een maand geleden of een half jaar geleden, maar in ieder geval, er is een momentum voor een bepaald onderwerp.
Ja.
En daar maken wij dan een issue over. Dus wat we eigenlijk altijd doen is dat we proberen zowel voorstellingen te programmeren die we op deze wijze hebben ontmoet. Hè. Gehoord dat mensen die voorstellingen maken, voorstellingen die wij zelf ook goed vinden, die programmeren we dan. Dat is er één zoals die van Marien, Zwart-Zwart.
Ja.
Maar we hebben bijvoorbeeld ook Mental van de Vacuum Cleaner, een Brit, James Leadbitter. Die heeft een voorstelling gemaakt over zijn eigen psychiatrisch verleden. Hij dat speelt zich af.
Wacht even nog een klein dingetje tussendoor. Ja. Want je zegt nu een psychiatrisch verleden. Ja, maar dat is heel fijn dat je losgaat. Maar even, het thema van de staat van waanzin is een combinatie. Of het theater in perspectief plaatsen of contrasteren met psychiatrie.
Ja, het gaat over de grenzen tussen normaal en abnormaal. Ja. Hoe fluïde die grenzen kunnen zijn. Ja. Dat valt me ook al meteen op. We zijn gisteren begonnen met het programma. Mm-hmm. Valt me ook al meteen op als je de theatermakers en de deelnemers en het publiek daarover hoort. He, dus mensen die een ervaringsdeskundige zijn, zoals dat dan heet. Mm-hmm. Maar ook mensen die in de GGZ werken, theatermakers. Die praten eigenlijk allemaal vanuit het idee, die scheidslijn is niet zo zwart-wit als men doorgaans denkt te moeten stellen. Nou, daar gaat heel veel van die kunst over. Het gaat natuurlijk ook over de grens tussen waanzin, gekte aan de ene kant en genialiteit, creativiteit aan de andere kant. Ja. Ook, dat is natuurlijk een heel oud cliché, maar er zit wel degelijk een grote waarheid in. Waar lijken die nou op elkaar? Dat is een ontzettend interessant gebied om juist vanuit het theater te bekijken.
Ja.
Dus onze geheime agenda, zullen we maar zeggen, is ook vaak hoe met dit soort programma's is, hoe kun je als theaterhuis, als theatermaker, die verschillende velden nou met elkaar in gesprek laten gaan. Dus de theatermaker aan de ene kant, de kunst aan de ene kant en het maatschappelijke gebied daarbuiten in de grote wereld aan de andere kant.
Ja.
Kun je vanuit theater een nieuw veld openen? Verbeelding kan natuurlijk makkelijker dingen tonen die in de werkelijkheid niet kunnen. Mm-hmm. Dus dat, hè, we doen dat ook vaak met politieke programma's. Kun je gewoon een alternatief wetboek schrijven? Mm-hmm. Ja, dat kan. Mm-hmm. En in het theater kun je dat laten uittesten met het publiek. Ja. Dat wordt vaak verdomd reëel. Bij dit soort oefeningen. Dat is hier in dit programma ook zo. Mm-hmm. Er zijn voorstellingen en programma-onderdelen waarbij heel specifiek wordt gekeken naar wat is het nu eigenlijk? Wat is een psychose bijvoorbeeld? Mm-hmm. Hoe dicht, dat was de voorstelling bijvoorbeeld waar ik net aan begon, hoe dicht ligt activisme bij gekte? Mm-hmm. Vanuit de veronderstelling dat je in een theaterruimte met theatermakers dat soort gebieden op een hele interessante manier kan openen.
Ja, ja. Ik was gisteren aan bij Hedda Gabler. Dat had ook wel in jullie programma gepast.
Er kan heel veel in natuurlijk. Je moet kiezen op een gegeven moment. Je moet kiezen op een gegeven moment. En wij kiezen natuurlijk dan toch voor de theatervormen die wat experimenteler zijn. Dan doorgaans de Hedda Gabler wordt geregisseerd. Maar ik heb deze dan niet gezien.
Experimentele visie op Hedda Gabler naar mijn smaak van Thibaut Delpeut. Eerlijk gezegd. Ja. Ja. Maar goed, dat is even. Maar het is toch interessant, want alles gaat met elkaar in gesprek. Natuurlijk ook zulke voorstellingen met jullie programma.
Uiteraard, dat thema is ook niet voor niks op een momentum. Ja.
En ik heb jaren geleden, toen hij nog leefde, Gerard Krol eens geïnterviewd voor de VARA-radio, Ophef en Vertieren. En die zei toen wat de voorwaarden waren voor geslaagd kunstenaarschap, naar zijn opvatting dan natuurlijk. Mm. Dat had iets te maken met je moet een behoorlijke dosis talent hebben, je moet een behoorlijke dosis vakmanschap hebben. En je moet eigenlijk ook in het bezit zijn van een gezonde neurose.
Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik denk dat dat voor heel veel mensen heel gezond zou zijn om wat neurotischer te zijn. Ja. Het drijft je natuurlijk ook.
Ja.
En wat we natuurlijk in dit programma ook wel echt proberen is om juist die twee domeinen met elkaar in gesprek te laten gaan. Mm-hmm. Hè? Dus we hebben verschillende voorstellingen en projecten waarbij theatermakers concreet gewerkt hebben met een instelling voor vanuit gezondheidszorg. Dus bijvoorbeeld morgenavond is er een voorstelling van Villa Voortman. Die is een half jaar geleden ongeveer gemaakt in Gent. Mm-hmm. Met de instelling die Villa Voortman heet. Mm. Dat is een ontmoetingsplek waar mensen met een psychiatrische achtergrond en een drugsproblematiek samen kunnen komen. Dat wordt in de Gentse gezondheidszorg door diverse instellingen gesteund. Mm-hmm. En twee theatermakers hebben in die instelling, in Villa Voortman, een voorstelling gemaakt met de mensen die daaraan verbonden zijn. Die komt morgen naar Amsterdam. Ja. Ze zijn het nu aan het opbouwen. Dat wordt een feestje, die voorstelling.
Dat wordt een feestje.
Ja, dat wordt echt een feestje. Er staan ongeveer 50 man op scène. Het zijn allemaal fragmenten van de mensen zelf, dus hè, de ervaringsdeskundigen. Mm-hmm, mm-hmm. Het zijn er ongeveer 40 à 50. Het precieze aantal, dat gaan we morgenavond zien. Er wordt gekookt, er is een band. Dus dat wordt echt een feest.
Dat wordt een feestje. En vanavond en zaterdagavond is dus de voorstelling van Marien Jongewaard, hier ook aan tafel, Zwart-Zwart. Marien, welkom. Hoe past deze voorstelling Zwart-Zwart in dit thema? Die voorstelling is gebaseerd op een omstreden psychiater uit de jaren 60-70, Jan Bastiaans, meen ik.
Ja, je zou wel zeggen, zoals je het nu zegt, klopt dat in dit thema?
Ja.
Ik werk niet thematisch, dus ik heb nooit gedacht dat dit in dit geweldige themafestival zou kunnen. Hoe past dat erin? Dat moet gewoon blijken. Ik weet niet wat mensen daarvan vinden.
Ja, ja.
Het heeft raakvlakken.
Ja.
Maar ik bedoel, natuurlijk, als je een programma als dit samenstelt, dan ken je de grenzen en dan snap je dat een kunst is een fluïde ding die futselt daar een beetje tussen. Die vliegt dat er tussenheen.
Ja.
Mm. Dus, en dat is ook eigenlijk het goede. Je kan alleen gewoon stellen, ja, het heeft ermee te maken. Deze voorstelling is, laatst dat maakte ik dingen die iets te maken hebben met wat ik zelf belangrijk ooit heb gevonden in het leven. En een belangrijk ding voor mij was inderdaad het zien van een film. Begrijpt u nu waarom ik huil? Mm-hmm. Die zag ik als tiener. Mm-hmm. Die zag ik omdat de zoon van Louis van Gassel is de maker van deze documentaire, bij mij op school zat. Mm-hmm. En dat maakte diepe indruk op mij. Dat maakte indruk omdat ik nog nooit zo'n verdrietig mens had gezien. Mm. En voor het eerst eigenlijk ook iets zag een begrip van het dat er iets van verdriet in mijzelf zit. Mm-hmm. En er is ook geen gelukkiger iemand, maar dat zit gewoon in je. En daar kan je gewoon mee leren leven. En er zijn ook mensen die er niet mee kunnen leren leven en die moeten dan behandeld worden. En daar komt de psychiatrie om de hoek kijken. Mm-hmm. En dat was een waanzinnig experiment. Het stond ook midden in de tijd. De tijd van experimenten. Dus niet alleen in kunst, maar ook op gebied van wetenschap, van alles en nog wat.
En dus ook de psychiatrie. En dus,
ook van, ook van de psychiatrie. Ja. De man, professor Bastiaans, die behandelde iemand met een kampsyndroom met LSD. LSD, wat ik in de school waarop ik zat, werd dat eigenlijk ook gebruikt. Maar toen hoorde je opeens van, hey, de hele politiek viel erover. Mm-hmm. Dat kon niet. Ik vond dat heel verwarrend. Ik vond het ook heel erg fascinerend. Mm-hmm. Nou.
Ja.
En dat is bijgebleven. En nou ja, dan zie je, weet ik veel, hoeveel jaar later.
Komt dat dan
40
terug?
Jaar later, ja, of ja. 50 jaar later eigenlijk. Ja. Maak je dan zo'n voorstelling.
En die is geschreven door Erik Ward Geerlings.
Ja.
Heb jij hem dan gevraagd om deze thematiek in een toneeltekst onder te brengen?
Ja, heb ik gedaan. Ik heb specifiek, hè, want ik werk altijd met Rob de Graaf. Ja. En als keer met eigenlijk heel veel pijn deed het me om dan niet Rob te vragen, maar Erik Ward Geerlings. Maar Erik Ward Geerlings heeft zelf een praktijk in psychiatrie en vond daarin eigenlijk dat hij, en als schrijver, en ik werk ook wel met hem, vond ik eigenlijk dat ik hem dit moest vragen. Ja. En samen met hem hebben we dit programma ontwikkeld.
Ja. Ja. Ja,
precies, die mixvorm is natuurlijk heel interessant in zo'n programma.
Ja.
Dat je met elkaar zo'n onderwerp bespreekt, of je nou wel of geen ervaringsdeskundige bent. Mm-hmm. Ook het verdriet waar jij het over hebt, dat herkent natuurlijk iedereen. Mm-hmm. In meerdere of mindere mate.
Ja.
Dus een van de programma's die we hebben is bijvoorbeeld een voorstelling die gemaakt is door Michiel Bakker. De instelling De Brouwerij. Dat is een instelling voor mensen met een grotere gevoeligheid voor psychose.
Mm-hmm.
En dat is een formulering die zij heel bewust kiezen. En in die instelling kun je helemaal niet het verschil zien tussen wie behandelaar is en wie lid is. Dat hoor ik ook heel erg terug in hoe jij het vertelt. Hè? Wat jou interesseert in die problematiek. Ja. Die scheidslijn is minder interessant.
Het is ook wel interessant dat in de voorstelling van Marien. Marien speelt zelf live, maar er speelt een collega van hem mee op film, Helmut Woudenberg.
Ja, ja.
En ik geloof zijn neef was laatst nog uitgebreid in het nieuws. Hè? De Woudenberg die ooit een blonde uitverkorene was en een opleiding kreeg om een ubermens te worden. En ik heb hem nog eens aardrijkskunde leraar gehad, die man zelfs.
Wauw.
Geloof ik. Of leraar Duits, dat ben ik nou
en
even
En hoe
kwijt,
is het met hem afgelopen?
Nou ja, hij heeft nu net weer een boek gepubliceerd en hij is weer opnieuw geïnterviewd. Dat was vorige week in een van die, ik geloof bij Pauw of zo. En, ja, die kan daar ook heel goed over.
Ook behoorlijk waanzinnig.
Ook weer zo'n crossover situatie van mensen met een beschadiging. Ja, goed.
De vraag is vooral, als je ervan uitgaat dat iedereen een verdriet of een beschadiging of een bepaalde gevoeligheid heeft. Ja. De vraag is, hoe ga je daarmee om? Ja. En wanneer kun je zeggen, dit gaat te ver, ik moet opgenomen worden, ik wil er iets aan doen. Ja. En zo hoe?
Ja.
En er is natuurlijk in de psychiatrie enorm veel discussie over hoe ga je daarmee om? Plug je er medicatie in? Of doe je dat niet?
Nou ja, het wordt theatermaker, zou ik zeggen. Dat is ook een prachtige oplossing, toch, Marie?
Ja,
precies. Ja, je veel kwijt. Ja. Er is een afsluitende nacht van de waanzin, Bert. Dus vertel nog even waaruit die nacht bestaat. Wanneer is die nacht? Is dat zaterdag?
Die nacht is zaterdag. Ja, er zal ongetwijfeld ook gedronken worden.
Marie zit al een drinkbeweging te maken.
We verheugen ons enorm, toch, Marie?
Ja.
De nacht van de waanzin, die is op zaterdag. Als ik in het ingewikkelde schema kijk, begint die om 9:00.
Oh, dus het begint al vroeg.
Ja. Het begint al vroeg, maar we gaan lekker lang door.
Ja.
Dus, en dat bestaat uit een hele hoop onderdelen. Dus we hebben een groepje psychiaters treedt aan om... om te duiden wat een en het ander zou kunnen betekenen. Doen dat vaak ook op ludieke wijze. Bijvoorbeeld Jules Tielens, de oprichter overigens van de brouwerij, waar ik het net over had. Ja. Die komt en die vergelijkt een psychose met een op hol geslagen gitaarversterker. Dus dat er te veel input in je hoofd komt.
Maar het is wel duidelijk hoor, een op hol geslagen gitaarversterker.
Ja, precies. Oh, okay, ja. Ik moest er zelf nog even wat bij horen.
Feedback en zuizen en piepen, precies, horen en zien, gaatje.
Ja, dus dat is een onderdeel, daar gaat hij uitgebreid op in. Hij komt ook met zijn eigen band, die heet de Electric Space Cowboys.
Oh, daar heb je het al.
Dus daar begint het feest natuurlijk ook al. Ja. Arno Grunbergen komt, weet natuurlijk ook het eentallen van het onderwerp.
Ook gezonde neurose.
Ja. Wouter Kusters, die heeft filosofie. Sophie van de Waanzin geschreven. Ja. Maar goed, ook opnieuw een hele trits aan ervaringsdeskundigen. Onder andere van de brouwerij, maar ook van andere instellingen.
Ja.
De wetenschappers, theater, mensen van de gezondheidszorg treden daaraan. Dus dat wordt een marathonavond over dit onderwerp.
Nou, het klinkt allemaal zeer veelbelovend. En ik zou met Sonja Barend willen besluiten door dan op te merken. En dan zondagochtend allemaal gezond weer op.
Zo, dat gaan we doen.
Zeer bedankt dat jullie zijn gekomen. We gaan de theaterkrant top 5 even aan u laten horen.
De theater top 5.
Ja.
Nummer 5.
Van week 18 op 5. Zoren, een Afghaans-Nederlandse soap. De Marjolein van Heemstra. De Volkskrant gaf 4 sterren. Karin Veraard schreef: heel bevlogen stapt Marjolein van Heemstra keer op keer een ingewikkelde situatie binnen. Om na een tijdje te moeten constateren dat er nog meer haken en ogen aan zitten dan ze zelf al dacht.
Nummer 4.
Pinkpop, een muzikaal liefdesverhaal door toneelgroep Maastricht. Telegraaf gaf 4 sterren. Bart Weilaar schrijft: de nieuwe nummers van Rowan Hesse voor de voorstelling schreef... Nou, dat is niet goed opgeschreven. Ik begin opnieuw. Sorry. De nieuwe nummers die Rowan Hesse voor de voorstelling schreef... passen zo goed dat ze ondergeschikt lijken. Daardoor kunnen uiteindelijk de acteurs de avond dragen... en krijgt Pinkpop de accenten die dit emotionele verhaal verdient.
Nummer 3.
De Modern Art Revue, door groots en meeslepend. Trouw gaf 5 sterren. Sarah van der Kooi schrijft het volgende. De Modern Art Revue is een echte Steve de Jong voorstelling... gevuld met gekke typetjes, pruiken en snorren. Ingenieuze kostuums, karakteristieke kartonnen decor, snedige teksten en mooi gezongen liedjes. En Alex Klaassen daarbij, hè?
Nummer 2.
Op 2 het Dog's Heart door de Nationale Opera. Dat komt weer terug. In de tijd al fantastisch was die voorstelling. Parool gaf ook nu 5 sterren. Erik Voerman schreef: de ensenering van Simon McBurney is mede dankzij het inventieve decorontwerp van Michael Levine onderhoudend en geestig. Met sfeerbepalende zwart-wit projecties op de achterwand. En de zangers zijn steengoed.
Nummer 1.
En verrassend op 1 Rishi door firma MES. Theaterkrant gaf 5 sterren. Elisabeth Oosterling schreef: iedere stem voegt een laag aan het verhaal toe. Het beeld wordt daardoor helderder, maar tegelijkertijd complexer. Het maakt Rishi met al die perspectieven op dit horrorverhaal tot een zinderende en zeldzaam mooie performance. En tot zover de theaterkrant top 5 van week 18. Goed, we gaan praten met onze laatste gast van vandaag. En dat is Liliane Brakema. We gaan vragen of ze achter de microfoon plaats wil nemen, zodat u haar thuis ook kunt horen. En Liliane, hartelijk welkom. Je bent nog niet zo lang geleden afgestudeerd aan de regieopleiding hier in Amsterdam. Je had toen in dat laatste jaar 2 voorstellingen.
Gif en de Wilde Eend.
En op het It's Festival liet je Gif zien. En daarna bleek de Wilde Eend te worden uitverkozen tot het theaterfestival vorig jaar. Wat een enorm succes mag worden genoemd. En ook een mooi begin van een regiecarrière. En nu heb je een nieuwe voorstelling gemaakt, die heet Face to Face. Ik geloof dat die gisteren in première ging in Bellevue. Wat heb je voor deze voorstelling tot uitgangspunt genomen? Waar viel je keuze op?
Mijn uitgangspunt was eigenlijk dat ik me... afvroeg zo in deze tijd waarin we allemaal een heleboel te doen hebben en een heleboel willen. En ook wel zijn opgevoed met het idee dat je zelf je succes kan maken en dat je je leven zo kan inrichten als je wil. Of we nog wel genoeg ook eigenlijk juist afhankelijk durven zijn.
Mm-hmm. Afhankelijk van?
Afhankelijk van elkaar. Dus of we eigenlijk nog en hoe... we nog echt diepe verbinding aan kunnen gaan en willen gaan met elkaar. En ik heb het gevoel dat dat wel meer terugkomt. Dus ik vind dat wel een mooi thema.
Want je ervaart dat als problematisch in de wereld op dit
moment. Ja, dat ik denk, wat hebben we het allemaal druk de hele tijd. En wat rennen we langs elkaar heen. En zo alle contacten zijn, gelukkig niet alle, maar veel contacten zijn ook zo kort.
Of iemand, zoals iemand laatst opmerkte, iedereen loopt met zijn hoofd in zijn hand. En in die hand is dan die mobiele telefoon.
Mm-hmm. Ja. Ja, dat is een voorbeeld ervan. Ja. Ja.
Goed, dat was je uitgangspunt. En dan moet je daar een onderwerp vinden, een tekst.
Ja.
Wat ben je naar op zoek gegaan? Waar ben je gaan kijken?
Nou, eigenlijk ging ik een hele andere tekst doen. En toen zat ik in de bieb en zag ik een boek met een mooie kleur. En ik dacht, nou, dat ga ik eens lezen. Mm. En toen las ik de eerste zin en toen dacht ik, ja shit, ik ga een ander stuk doen dan ik had gekozen. We gaan, dit moeten we doen. Mm. En dat was Face to Face van Ingmar Bergman.
Mm. Mm. Wat voor kleur had dat boek?
Een diepe gele, oranje kleur.
Daar word jij door aangetrokken.
Ja, blijkbaar. Ja. Ja. Het was echt puur toeval. Ja. Maar vanaf de eerste zin voelde ik zo'n eigenlijk een heel van buiten succesvol, mooi, rijk iemand in de zin van ze heeft een man, een kind, een mooie baan, een carrière.
Want dat was die eerste zin, die weet je dan vast nog.
Nou, het was eigenlijk de brief van Bergman in de eerste zin waar al zoveel. Ja, ik ga het niet zeggen, want dan verraad ik heel veel van de voorstelling.
Oké, okay, ja, dat mag je eigenlijk trouwens niet doen. Dat zou zonde zijn. Ja, ja, ja. Maar goed, dat is, die zin was voor jou al meteen een haak waaraan je bleef hangen.
Ja, en ik herkende dat heel erg of zo van iemand waar ik zelf dichtbij stond voor lange tijd. Mm-hmm. Die zo van buiten eigenlijk alles had en alles ging zo goed, maar hij raakte zichzelf volledig kwijt. Mm-hmm. En ik vond het zo bizar hoe lang je kan doorlopen terwijl je jezelf al lang verloren bent. En dat vond ik wel interessant en spannend en daar wilde ik wel iets mee doen.
Nou heeft Bergman heeft toneelteksten geschreven en filmteksten. Mm-hmm. Vaak worden zijn films worden weer terug als tekst op het toneel gezet. Mm-hmm. Wat voor tekst ben jij gaan hanteren? Ben je zijn oorspronkelijke scripttekst gaan gebruiken?
Ja, we zijn wel echt uitgegaan van de scripttekst van Bergman. Maar we hebben wel hele andere accenten gelegd in hoe we het anceneren.
Wat leggen ze iets uit over die? Wat zijn Bergmans accenten? Je bent dus niet Bergman gaan nadoen.
Nee, absoluut niet. Nee.
Met andere accenten.
Nee, en Bergman gaat over heel veel. Maar eigenlijk is die vrouw die succesvolle psychiater heeft een trauma uit haar verleden. Haar ouders zijn omgekomen bij een auto-ongeluk. En daarom is ze heeft ze eigenlijk een soort zakje met rottigheid in haar lichaam, wat er nooit uitgekomen is. Mm-hmm. En daarmee heeft ze ook een hele grote angst voor de dood. En dan gaat Bergmans film ook eigenlijk over die twee dingen en een soort onderdrukt trauma. Hm. Maar waar we het net eigenlijk over hadden met ook Marien en Berthe over verdriet. Voor mij hoeft dat niet altijd zo letterlijk uit het verleden te komen of letterlijk zo grijpbaar te zijn. Mm-hmm. En is voor mij angst voor de dood dat ook niet. Maar gaat het veel meer over als je geen tijd meer hebt en neemt om even bij dat verdriet te komen. Of dat even te delen of transparant te maken voor iemand anders. Wat voor effect heeft dat dan? En hoe overspannen draaien we dan eigenlijk als maatschappij als we te veel bezig zijn met altijd maar doorgaan en dat ons dat ook wel geleerd wordt? Weet je, trek gewoon je schoenen aan, ga naar buiten en ga het doen. En dat is ook heel mooi. En dat moeten we ook niet verliezen. Maar ik zou het wel veel mensen gunnen om af en toe over zo
even stil te staan.
Ja.
Ja. En even te kijken.
Mm-hmm.
Ja. Dat is het belangrijkste accent wat je dan hebt gelegd.
Ja, en Bergman is ook wel wat negatiever. Want het hoofdpersonage gaat bij hem wel meteen de volgende dag weer terug naar de werk. Er was een, wat ik niet mag verraden, maar nogal wel wat heeft meegemaakt waarvan je denkt, ik zou maar niet naar je werk gaan morgen. Mm-hmm. En wij blijven wel eigenlijk bij de tekst aan het einde, maar wij veranderen het eigenlijk meer naar een soort beeld van wel samenkomen of zo. Dus ik wil wat minder cynisch eindigen dan Bergman. En wel wat meer hoop, want die heb ik ook echt wel.
Ja.
En ik heb helemaal geen behoefte om een soort cynisch einde te maken of heel treurig. Ja, het is heel treurig, maar we komen er ook altijd wel weer uit. En daar geloof ik ook wel in.
En is dat te vergelijken met de klassieke catharsis na een groot conflict?
Nee, want we hebben helemaal geen klassieke catharsis. We hebben het omgekeerde. We hebben geen klassieke spanningsopbouw eigenlijk. Mm-hmm. Want bij ons zit de climax op 40 minuten of zo.
Van de hoeveel minuten?
Van de 1:25, 1 uur 25.
Ja, ongeveer de helft.
Ja, dus ongeveer de helft. Ja. En daar zit een enorme climax. En dan zou je echt kunnen denken dat het afgelopen is. Maar dan komt er eigenlijk nog heel veel daarna. Wat dus een hele andere spanningsboogervaring is eigenlijk.
Ja. Nou, heeft jouw werk zich tot nog toe gekenmerkt door een enorme bewegingskwaliteit... die je probeert te laten samengaan met het spel? Waarom zoek je daarnaar en hoe heb je dat in deze voorstelling toegepast?
Ja, voor mij gaat beweging en muziek en musicaliteit en waar iemand staat in de ruimte... is voor mij iets wat zo direct naar je buik gaat eigenlijk. Dat je er niet eens over na hoeft te denken, maar dat als het klopt, dat dat zo in één keer je gevoel ingaat of zo. Ja. En dan heb je nog de teksten waar je misschien wel eerst over na moet denken, waar ook echt een verhaal uitspreekt. Maar voor mij raken die beelden en bewegingen veel meer aan de soort het gevoel van een kern van wie we zijn. Dat ik me niet kan voorstellen dat ik het nu face-to-face zou hebben gedaan zonder die bewegingstaal. Mm. En waar we vanuit zijn gaan werken, want dat is voor ieder stuk denk ik ook anders. Het is niet dat ik één taal heb, maar ik zoek steeds iets nieuws. Mm-hmm. En hier ging dat heel erg vanuit dat constant doorgaan of zo. Dus steeds een doel hebben. Bij de Wilde Eend ging het meer over een soort wachtruimte waarin mensen dingen herbeleven. En of herbeleven, maar eigenlijk de hele tijd hetzelfde rondje maken. En hier ging het veel meer over mensen die de hele tijd onderweg zijn in een soort eigen parcours. En het drukte ook vooral in het eerste deel van de tijd. Totdat die tijdsdruk wegvalt door een bepaalde gebeurtenis. En dan zijn ze meer samen in een ruimte en is de choreografie ook meer samen.
Ja. Ja, en ontwikkel je die beweging samen met je spelers?
Ja, ja, zeker. Ja, ja. Ja, ik heb
maar
dan wel
spelers
ideeën.
Zijn over het algemeen toneelspelers die je kiest.
Ja, en één meme-speelster.
En één meme-speelster.
Maar wel toneelspelers die goed kunnen en willen bewegen.
Ja, ja. Ja, want hier heb je iemand van wie ik weet dat hij dat allebei heel goed kan. Maartje van de Wetering.
Ja, zeker.
Ja.
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 Wie
heel
spelen
mooi.
Er nog meer mee?
We hebben dus Maartje van de Wetering in de hoofdrol. Mm-hmm. En Nettie Blanke voor oma. Ja. En Theo de Groot voor opa. Mm. En Joost Bolt voor een aantal mannenrollen. En Eva Kelstra voor de patiënt.
Ja. En sommige van deze spelers zaten ook in jouw vorige producties. Ja. Vind je dat belangrijk om met een vaste groep spelers te kunnen werken?
Nou, het hoeft niet één vaste groep te zijn, maar wel een soort grote vaste groep waaruit ik af en toe weer mensen terugvraag.
Ja.
En het is ook heel fijn, ook voor de andere acteurs. Want ik werk, denk ik, dat mensen soms een beetje schrikken van hoe ik werk. Dus dan kunnen zij ook zeggen, oké, geen paniek, zo gaat het altijd. Alsof we al 10 jaar samenwerken. Mm-hmm. Maar zo gaat het altijd. En nu gooien we even alles om, maar daarna komt er iets nieuws. Oh, en geen stress.
Ja. Ja, ja, ja. Dat ze tegen elkaar kunnen zeggen, ja, maar wij weten dat Liliane wel weet waar ze mee bezig is. Toch?
Ja, dat wisten de anderen ook wel, denk ik.
Ja.
Maar wel, ze moeten keihard werken en dat doen ze echt heel goed.
Ja, ja.
Ja.
Nou, première is geweest. Vanavond is er in Amsterdam voor Hans de laatste voorstelling. Hè? Dan ga je op tournee.
Ja. Mm-hmm. En dan eindigen we ook weer in
eindigt
Amsterdam.
Eindigt ook weer, 11 oktober passen.
Ja,
11 en 12
11 en 12 oktober. Ja, dus maar eigenlijk, ik zou wel vanavond gaan.
Wel vanavond gaan? Ja,
dat is wel leuk. Ja.
Is het wel goed de tweede dag na een première?
Ja,
is men dan wel optimaal
gemotiveerd? Ja, nee, we gaan ons heel goed motiveren.
Oh ja.
Ja. Nee, we gaan nog even zorgen dat we heel scherp zijn straks.
Heel scherp, daar ga jij voor zorgen.
Ja, niet alleen, denk ik.
Oh ja, nee. Dan heb je natuurlijk ook weer strategieën voor.
Misschien.
Maar je staat ook nog in Haarlem op 26 mei. Dat leg ik ook altijd even, geef ik altijd even door aan de mensen. Want Haarlem is natuurlijk gewoon naastgelegen om de hoek. Dus wie niet vanavond in Amsterdam kan, die kan dan op, wanneer is het? 26 mei, over 2 weken naar Haarlem toe. Nou, Face to Face, een bewerking van een tekst van Ingmar Bergman, regie Liliane Brakema. En ik wens je heel veel plezier met deze voorstelling.
Dank je wel.
En bedankt dat je bent gekomen. Goed, dat was de uitzending voor vandaag. Theatermakers vanaf de 4e verdieping van de OBA. De techniek was in handen van Dimfie Curiel. Mijn naam is Constant Meijers. Volgende week is er weer een Theatermakers, dan gepresenteerd door Hans Smit. Dus hopelijk tot dan.